Maar bijvoorbeeld zo'n Texera, die heeft in zijn leven, hoorde ik gisteren, 5 keer 90 minuten gespeeld. En die is 27 jaar. En dan hebben we het over officiële wedstrijden natuurlijk.
Wat?
Ik weet niet of het exact klopt, maar stel je voor dat het dubbel is. Is het nog heel weinig?
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Ja, er gebeurde genoeg VAR-beslissingen rondom Vitesse PSV en 13-0 bij VVV Ajax. We gaan het hebben over Feyenoord in deze AD Voetbal Podcast. En doen we deze keer met Sjoerd Mossoel vanuit Panenka. En thuis zitten Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is weer een nieuwe AD Voetbal Podcast. Vorige week hadden we een beetje minder geluid bij de voetbalpodcast. We wilden dat toch even gezegd hebben. We zitten nu allemaal fantastisch met nieuwe microfoons overal. En wij zitten in Panenka, Sjoerd en ik, maar Mikkels en Maarten. Jullie klinken ook goed, hè? Even voor de luisteraars thuis, dat ze gelijk weten hoe jullie klinken.
Het is net de voice of Holland.
Hallo microfoon.
Ja hoor, nee, ja, dit gaat helemaal goed komen. Het was weer een bewogen weekend in de Eredivisie en in het voetbal. Dus ik dacht, weet je wat, laten we daar maar gewoon een paar mooie stellingen op loslaten. En de eerste stelling, Sjoerd, wil ik graag bij jou neerleggen. Stelling 1 in deze voetbalpodcast. Zelfs JK4 verliest niet met 13-0 van Ajax.
Jawel hoor, ja, wij verliezen ook wel met 13-0 van Ajax.
Ja?
Ja, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Maar wij zouden in ieder geval een betere wedstrijdmentaliteit in de dag brengen. Wij zouden het niet zo gelaten over ons heen laten komen.
Nee, jullie hadden er wel een paar beentjes ingezet dat het allemaal niet zo makkelijk zou gaan.
Hans de Koning zat op de bank alsof hij op de camping zat. Jullie het vrij gelaten over zich heen gaan. Wij hebben geen trainer, maar als we een trainer hadden gehad, dan had hij briesend langs de lijn gestaan, denk ik.
Ja, hoe hebben jullie naar die wedstrijd gekeken, Mikkels, Maarten?
Nou, ergernis zou ik het niet willen noemen, maar het is niet iets waar je graag naar kijkt, toch? Het ging nergens over en er waren heel veel mensen heel enthousiast over, want er ging er nog één in en er ging er nog één in. En op tv hoorde ik iedereen roepen dat ze nog zo elkaar aan het opjagen waren. We gaan door, maar we hebben allemaal wel eens een wedstrijd gespeeld waarin je makkelijk won. Ja. Dan wil iedereen wel doorgaan, toch? Kan je mezelf nog een doelpuntje maken? Maar dit had niets met betaald voetbal te maken. En ik denk dat het uiteindelijk voor de Eredivisie ook niet zo goed is wat hier gebeurd is.
Nee, wat zijn de gevolgen, Maarten, voor de Eredivisie? Want ik las dat ook, dat Willem dat ook zei in de krant, Willem van Hanegem.
Nou ja, kijk, het is wel zo. Het gebeurt wel in een tijd waarin Liverpool ook met 7-2 verliest. En waarin je in het buitenland ook de gekste uitslagen ziet. Alleen het enige is wel, er is wel een soort psychologische grens. Als het nou 0-9 wordt, ja, dat werd het in 1988 ook wel. Bij PSV Utrecht of bij Ajax Sparta of zo. Maar 13, dat is dan wel weer gewoon een grens te ver. En ik sprak gisteren Peter Bos nog even, want die had het op zijn persconferentie ook benoemd. Ze vroegen daarna in Duitsland en hij zegt, ja, het is toch zo dat iedereen begint er hierover. En dan kijken ze toch allemaal van, ja, 13. Kan je het dan inderdaad niet bij 9-0 houden? Dat is dan nog. Maar ja, boven 10.
Die discussie hebben we volgens mij toch ook gehad toen PSV van Feyenoord won. Dat Fred Rutte toen zei, want we hadden eigenlijk. Was het nou wel handig om met 10-0 te winnen van Feyenoord, Mikkels?
Het was natuurlijk niet handig uiteindelijk, omdat ze daarna nooit meer hebben gewonnen van Feyenoord in de Kuip. En dat heeft ze natuurlijk wel wat gekost in de loop der jaren. Hè? Ook het kampioenschap een keer. Maar ik vind wel zo, ja, waarom zou je nou stoppen als het 9-0 of 8-0 staat? Het is betaald voetbal, dus ik snap wel dat je meer goals wil maken. Dat medelijdengevoel, daar heb ik ook niet zoveel mee. En Maarten noemt die Champions League wedstrijd. Ja, dat is een alles of niets wedstrijd natuurlijk. Hè? Dus dan
nee,
gaan
nee,
dingen...
een andere. Liverpool,
competitie.
Aston Villa,
ja. 7-2. Oh, ja, die 7-2, ja. Maar dit, ja... Ik weet, er zit altijd wel eens een keer een hoge uitslag in. Maar dit is een record, dus zo hoog is het nog nooit geweest. En ja... Op een gegeven moment moet je bij VVV toch ook afvragen wat het voor zin heeft als je iedereen maar laat schieten. Dat je dan, want daarna, ja. Daarna krijg je dus het zielige gedrag, hè, een beetje van ja, we gaan allemaal voor ons uit zitten staren op de bank en dit gaan we de rest van ons leven meenemen. Maar ik heb nou ook niet gezien dat ze dat laatste kwartier, wat Maarten zei, nog overal voor gingen liggen om te voorkomen dat het inderdaad dubbele cijfers wordt. Ja, en dit raken ze nooit meer kwijt, hè?
De fase na die rode kaart van Koem, die was eigenlijk het meest triest, vond ik. Dat kwartier of zo, waarin de ene naar de andere goal viel. Dat je nergens bij VVV zag van ja, tot hier en niet verder. Of gooide voor mijn part, wisselde gelijk 3 tegelijk als je de trainer bent. Maak een statement, doe iets. Maak je kwaad. Maar dat was zo gelaten.
Ja.
Dat was echt, amateurvoetbal van jongens die een kater hadden van de avond ervoor. Zo zag het eruit.
Maar dan moet Ajax nu spelen in de Champions League tegen Atalanta Bergamo. Is dan zo'n 13-0 overwinning een voor of een nadeel, vraag ik me af?
Nou, allebei niet, denk ik. Ja, het valt echt totaal niet te vergelijken. Je kan zeggen dat Traoré een beetje vertrouwen heeft gekregen door 5 goals. Maar nee, het zegt volgens mij niks. En ik kan me ook niet voorstellen dat Ajax met een 13-0 overwinning met een soort goed gevoel naar Bergamo afreist of zo.
Nee.
Ik kan me niet voorstellen.
Maar qua uitgerustheid misschien. Hè? Ze zijn niet tot de bodem gegaan. Het was niet nodig. Dus dat is misschien gunstig. Hè? Of ze vlak voor zo'n wedstrijd geen problemen hebben gehad. Ziek vlak. Maar dat is ook het enige.
Het spel van Ajax was dat, los van het feit dat VVV heel weinig weerstand bood. En heel veel ruimte bood in die wedstrijd. En dat Ajax kon doen wat ze wilde. Was het spel van Ajax goed? Want dat is natuurlijk ook vaak onderwerp van discussie.
Ja, anders maak je ook geen 13 goals natuurlijk.
Maar, ja, oké.
Okay. Nee, maar natuurlijk was het spel wel goed. Daar viel echt helemaal niks op af te dingen. En je zag ook weer, ondanks dat er totaal geen weerstand was, dat het best wel lekker is om Davy Klaas in je elftal te hebben. Dus ja, nee, daar was niks op aan te merken. En ook de gretigheid die Ten Hag benoemde, waar hij zelf heel vrolijk van werd, die snapte ik op zich ook wel. Ik vond alleen wel een beetje, ja, het is ergens een beetje dubbel dat je bij 10-0 als een Meloot die bal uit het net gaat halen, zoals Huntelaar deed, en dat je vervolgens met z'n allen die keeper gaat troosten.
Ja.
Van VVV. Ja, dat was een beetje raar, maar goed.
Die keeper had er ook wat van gezegd, toch? Begreep ik uit de column van Hugo. Dat hij had gezegd van ja, mij wel troosten, maar dan Onana als eerste klaarstaan om de penalty te willen nemen.
Ja, precies. Ja.
Vond hij nogal ongepast.
Ja. Ja. Ah, die arme jongen.
Maar het is een wedstrijd die de wereld over is gegaan. Als ik alle wereldpers lees, iedereen heeft erover geschreven. 13-0 in de Nederlandse competitie.
Maar wat ga je nou inderdaad doen als je straks de topscorer van Nederland wil halen? Ja, uit Nederland. Want Berghuis heeft er hoeveel wedstrijden over gedaan? Zes wedstrijden om 6 goals te maken. En Traoré maakt er in bewijs van spreken in 10 minuten 5. Ja, ik kan me voorstellen dat je als scouts toch denkt van ja, hoeveel waarde moeten we nou hechten aan een speler die straks 20 goals heeft gemaakt en in een competitie waarin dat soort ploegen meedoen. En VVV stond volgens mij voor de wedstrijd 10e.
Ja, die had niet heel slecht gedaan, precies.
Ja. Het is hartstikke slecht voor de Eredivisie, daar hadden we net ook al over. Maar ook als je tegenwoordig in deze tijd van social media, je ziet het natuurlijk ook werkelijk overal voorbij komen. Je ziet overal die clipjes van die 13 goals. De hele wereld, echt letterlijk de hele wereld kijkt ernaar. We hadden net Adem Mos even aan de lijn over die 14-0 tegen die Verdansch. Ja, dat weten alleen de freaks nog, maar er zijn ook amper beelden van te vinden. Dat is bij wijze van spreken al niet meer. En dit is gewoon voor altijd. En dit gaat ook gelijk in een soort viral gaat het natuurlijk meteen. En dan ja, dat maakt het nog triester. En het ziet er echt, het ziet er gewoon sneu uit.
Dat is waar. Zullen we dan maar snel naar stelling 2 gaan, jongens? Leg hem even bij Maarten neer, want dat is misschien wel aardig om daarop te reageren. Bas Nijhuis zat helemaal mis met het VAR-moment bij Vitesse PSV.
Laten we zeggen dat Bas Nijhuis mis zat. Want wij, volgens mij is ons ook allemaal uitgelegd dat de VAR dat hij ingrijpt of in kan grijpen bij overduidelijke missers of overduidelijke fouten. Ja, en dit, kijk, je kunt hem geven, je kunt hem niet geven, die penalty. Maar het was geen Schwalbe van een speler die over drie benen heen duikt en dat soort dingen. Dat was allemaal niet aan de orde. Dus ja, dan zou je toch denken, VAR blijft er dan vanaf. Want de scheidsrechter stond er op 4 meter. Er is contact, hij heeft een beslissing genomen. Het is geen overduidelijke fout. Laat het nou voor de eenduidigheid, blijf er vanaf. Maar ja, hier wordt er ingegrepen. En dan inderdaad over sociale media. Dan zie je natuurlijk gisteravond meteen filmpjes van precies dezelfde situatie. Waarin dan totaal anders is beslist in een andere wedstrijd. Ja, dat wordt er allemaal niet duidelijker op. En dus ik zou denken, ook als Nijhuis zijnde. Je hebt het beslist en blijf er gewoon achter staan. Klaar.
Het was ook een rare mindfuck. Ook weer zo'n voorbeeld. Want kijk, Nijhuis die staat dan op het veld en die ziet die speler met 2 handen duwen. Dat was een verkeerde beoordeling, maar dat kon ik me nog wel voorstellen dat hij dacht dat hij duwde. En vervolgens wordt hij gecorrigeerd van er wordt niet geduwd. Daardoor gaat hij eigenlijk, dat legt hij op zich goed uit voor de camera, daardoor gaat hij alsnog kijken, want hij wil het moment nogmaals zien. Dan ziet hij inderdaad dat er niet met 2 handen wordt geduwd en besluit hij dat het geen penalty is. Maar het was natuurlijk wel een overtreding. Dus die scheidsrechters die worden in een rare kronkel geduwd door dat hele systeem. Waardoor ze een situatie inderdaad opnieuw moeten beoordelen en anders beoordelen. Maar niet, hoe moet je dat nou zeggen, het vermogen hebben om uit te zoomen. Dat ze gewoon kunnen zien van ja, ik heb het weliswaar, het is een ander duel dan ik had waargenomen. Maar het is nog steeds een overtreding. Als deze overtreding op de middenlijn was gemaakt, was het in 100 van de 100 gevallen een overtreding geweest. Ja. Geen enkele twijfel over mogelijk. Ja. Alleen, dat is dus het rare van het systeem. Dat je dan blijkbaar ook als scheidsrechter aan jezelf gaat twijfelen.
Mikos?
Ja, ik weet niet of nou per se dat moment zo moet worden ingezoomd bij PSV. Hè? Want er was natuurlijk
wel wat te doen
over die wedstrijd. Ja, het is niet Maarten zijn keus. Maar ik vond vooral, je krijgt tegenwoordig van die pushberichten. Hè? Als je in de auto zit of waar dan ook. En overal stond zwaar gehavend PSV. Maar nou ging ik die opstelling nog eens doornemen. Maar daar stonden toch geen spelers in uit de A1 of uit de B1. Hè? Als je dat zo ziet. Ze misten misschien wel wat spelers. Maar dit was toch nog steeds een ploeg met uitstekende spelers. Die op het veld stond. Hè? Hendricks is toch niet de speler die nog nooit in de Eredivisie heeft meegedaan. Nou ja, noem ze maar op. Thomas hebben ze voor veel geld gehad. Havi deed gewoon mee. Iataren was er weer bij. Sangaré heeft geloof ik 8 of 9 miljoen gekost. Dus ik vond het vreemd dat daar zo de nadruk op werd gelegd. Ook omdat Vitesse ook nog wel wat spelers miste. Dus
ja, die miste ook daarna.
Ik denk dat die wedstrijd niet had gezien. Dat PSV met de B1 naar Arnhem was gegaan. En dat er eigenlijk niks mogelijk was. En dat het allemaal wel meeviel met die uitslag. Maar het viel mij, voor de spelers die op het veld stonden, viel het mij tegen.
Ja, mee eens. Dat was inderdaad een prima elftal. En het was, als je het afzette tegen Vitesse, dat Tenane en Bruns moet missen. Dan was het ongeveer hetzelfde verhaal. En Vitesse, kijk, het zegt ook iets over hoe we dan naar Vitesse kijken. Of eigenlijk niet naar Vitesse kijken. Want dat is gewoon echt een goed elftal.
Ja.
Ja.
Dat is ook nog een opmerking die vaak vergeten wordt in dit soort gesprekjes of dit soort verhalen over dit soort wedstrijden. Vitesse is echt een goede ploeg.
Ja, maar het was ja, goed, en dat ergert mij gewoon persoonlijk in bredere zin. Het was gewoon een slechte wedstrijd. En ook Vitesse tegen Ajax bijvoorbeeld, dat was een topwedstrijd. En daar zat van alles in. Maar dit, ja, Vitesse, die hebben 35% balbezit gehad. Die hebben ook bijna geen kans gecreëerd. Ze waren dan misschien iets minder slecht dan PSV was. Maar het is gewoon over de hele linie. Het voetbal mist gewoon bij ons een soort standaard. Van kijk, dit is iets wat je mag verwachten. En daar, ja, dat is een soort niveau wat wekelijks wel minimaal wordt gehaald. En het zal er een keer boven zitten. Het zal er misschien een keer net onder zitten. Maar er is een soort standaard. Nou, dat is er helemaal niet. En of het nou Feyenoord is, of het is PSV, of het is AZ, of het is ook Ajax uit in Groningen. Je kunt er geen pijl op trekken. En ja, dat kun je zeggen, dat is leuk voor de spanning en er gebeurt van alles. Maar het is ook gewoon, het is ergerlijk als je ook gewoon iets van een lijn en goed voetbal wil zien. Het lijkt nergens op momenteel in de Eredivisie. Dat vind ik echt.
Maar is dat niet van alle jaren, Maarten?
Vorig jaar had je AZ die een bepaalde standaard in hun voetbal hadden. Nou, dan moest Ajax daar ook in mee. Het jaar daarvoor had je Ajax zelf die er een standaard van maakte. Het jaar daarvoor had je toch ook een beetje PSV met zo'n Luc de Jong. Er was altijd een, ja, toch een soort constante waar je van op aan kon. Het jaar daarvoor had je het kampioenschap van Feyenoord. Nou, dat was misschien niet hoogstand, maar dat wist je ook van een zekere stabiliteit zit daarin. Dit, je weet wat je krijgt. Ah, dat is helemaal weg dit seizoen. Vind ik voor het eerst in jaren.
Nou ja,
en dat zal ook met corona wel te maken hebben.
Ik wou net zeggen, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Dat heeft natuurlijk heel veel mee te maken. Nee. Ten eerste omdat je te maken hebt met corona zelf. En alle maatregelen die je als trainer en met je club moet nemen. En ten tweede, er is geen publiek. Dus het verval,
ja.
Het verval in wedstrijden is daardoor ook groter. Er is geen publiek dat je als het ware bij de les houdt.
Of over een dood moment heen helpt.
Ja.
Ja, maar bijvoorbeeld ook over die. Want dat vond ik ook, hè, dat PSV had nog steeds een elftal dat je zegt, god ja. Alleen waar wij misschien dan te veel aan voorbij gaan. Want ja, ik kijk er zo ook niet naar. Maar de afloop dan hoor je zo'n Zahavi dan praten. En die komt dus net terug van corona. En die zegt, ja, weet je hoe vervelend het is dat je gewoon nu steeds op testen zit te wachten. En steeds zit te denken, wat zou er nu vandaag weer gebeuren met die testen? Ben ik nou weer positief of ben ik nou negatief? Mag ik nou wel of niet trainen? Dat zit ook wel in de hoofden van die spelers. En ik zag gisteravond toevallig ook een beeld van die speler van NAC. Tom Haaien, denk ik, was dat. Hè? Die zei van ja, die stond zo bedremmeld voor de camera. Ja, zegt hij, het enige contact dat ik eigenlijk heb, is als mijn moeder af en toe eens de boodschappen voor de deur zet. En voor de rest, nou, die zat erbij alsof die in een soort Siberië zit. En ik denk dat misschien gevoelsmatig voor veel spelers ook best zo is. Dus ja, of dat nou meer impact heeft dan wij misschien denken van de buitenkant. Ja, zeg het maar. Maar het is toch opvallend dat het in dit seizoen zo gaat zoals het gaat.
Ja, het heeft zeker impact. Die Tom Haaien, dat is een mooi voorbeeld. Bij NAC waren er een paar die waren echt heel ziek. Want je kunt het heel licht hebben en dan ben je even uit de relatie. Maar je kunt natuurlijk ook echt, ja, dat is algemeen bekend, maar je kunt echt heel ziek worden. En dan moet je, je staat toch onder de druk van dat wedstrijdprogramma, want er moet toch weer gespeeld worden. Zo'n haai is dan, dat is dan de beste speler. Dus die moet eigenlijk dan zo snel mogelijk weer terugkomen. En dat heeft een enorme impact. En wat nog gekker is, je zag die eerste divisie spelen op vrijdagavond. Dan weten gewoon heel veel trainers weten gewoon niet wie ze op moeten mogen stellen. Hè? Tot een uur of twee.
Ja, nee.
Omdat er gewoon nog geen uitslagen binnen zijn. Dus
uitslagen laten zich ineens wachten. Dat je denkt, dat kan hem laten opstellen. Maar pas krijgen ze heel laat binnen.
Ja, of spelers waarvan ze gewoon nog niet weten of die mee de bus in mogen naar een uitwedstrijd. Dus het is een heel merkwaardig seizoen natuurlijk. En dat heeft zeker impact op wat Maarten beschrijft.
Zullen we naar de derde stelling gaan? Die leg ik even bij Mikkels neer. Feyenoord wordt het grootste slachtoffer van het volle programma.
Dat zou wel kunnen, maar dat is dan wel hun eigen schuld. Het is niet zo dat zij daar excuses voor aan te voeren zijn. Want ze vallen nu al bijna om. En we zitten in een schema wat net een interlandperiode heeft gehad. En daar heeft Feyenoord nauwelijks spelers aan afgestaan. Dit was de derde wedstrijd van de zeven te gaan tot de volgende interlandperiode. En ze hebben een wedstrijd in Zagreb gespeeld. Dat is het enige. Het is ook geen reis van dagen naar Zagreb. En fysiek staat het er heel slecht op. En dat verbaast me wel, omdat Feyenoord vooral in mei en in april al riep van als we straks terugkomen, dan zullen we eens kijken wie de fitste is. Hè. Dat wilden ze als een soort van unique selling point gaan maken, fitter zijn dan de rest. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk een lastige voorbereiding gehad. Dat is misschien dan wel een klein excuus. Omdat ze te weinig spelers hadden, moesten de veel jongens te veel wedstrijden spelen. Maar als je nu ziet, het is net alsof ze 20 minuten voor tijd de helft van de ploeg omvalt. En ze moeten van de week tegen een Oostenrijkse ploeg, tegen Wolfsberger in de Kuip. Dan krijgen ze Emmen uit, dan krijgen ze Moskou. En dan Groningen nog. En dan de Interlands, daar staan ze over het algemeen niet veel spelers aan af. Dus dat wordt overlevend. Het verbaast mij dat het bij Feyenoord er slechter uitziet fysiek dan bij veel andere clubs.
En hebben ze daar een verklaring voor?
Nee, niet. Ja, de enige verklaring is dat ze inderdaad met een te kleine groep hebben gewerkt in de zomer. En dat ze al die spelers toen al veel hebben moeten spelen. En ja, er zitten natuurlijk ook een aantal spelers in. Die hebben gewoon een slechte fysiek. Als je Jurgensen neemt, ja, die is eigenlijk bij het minste of geringste geblesseerd. Dus dat wordt een beetje een zielig verhaal. Maar bijvoorbeeld zo'n Texera, die heeft in zijn leven, hoorde ik gisteren, 5 keer 90 minuten gespeeld. En die is 27 jaar. En dan hebben we het over officiële wedstrijden natuurlijk.
Wat?
Ik weet niet of het exact klopt, maar stel je voor dat het dubbel is het nog heel weinig. En die speelde van de week in Zagreb natuurlijk zijn wedstrijd. En nu weer. En die kwam al heel vroeg naar de kant en zei dat hij zich toch niet fit voelde bij de hamstrings. Ja, dat ga je nu krijgen. En dan komt ook in dit gedeelte van het jaar wordt het allemaal wat gladder, dat veld. En wat een beetje dauw erop straks. Dus dan komen die blessures nog meer aan het licht. Dus ja, die moest er ook al snel uit. Nou ja, Nieuwkoop is ook altijd geblesseerd geweest in het recente verleden. Dus die halen ze dan in de rust al uit. Linssen heeft volgens de cijfers van Feyenoord zo extreem veel meters gemaakt de laatste weken. Dat ze het ook dachten van, nou ja, als we die er niet afhalen, dan gaan we ook ergens tegenaan lopen. Ja, dan breng je Jurgensen in en die heeft in zijn eerste de beste duel, grijpt hij naar zijn lies. En die zie je dan nog een minuut of 5 doorhobbelen met het idee van, ja, dan moet ik straks weer een advocaat om te zeggen dat ik eruit moet. Dat valt toch ook niet mee.
Maar ze meten toch de belastbaarheid van spelers? Dat wordt toch tegenwoordig heel erg met data bijgehouden?
Absoluut, absoluut. Maar advocaat zei, we hebben het gevoel. Hè? Dus niet alles kan je natuurlijk meten. Dus de belastbaarheid, of ze te veel in het rood zitten, dat kan je natuurlijk wel aanpassen. Maar ze hebben een rondje gemaakt door die spelersgroep na Zagreb. En gezegd van, joh, wie voelt zich goed genoeg om te spelen? En iedereen voelde zich goed. En dan zei ze, hij zei, dit is dus blijkbaar niet de aanpak om dat zo te doen. Omdat we toch te veel last hadden. Aan de andere kant is het ook zo, ja, als er 5 zeggen we spelen niet, dan heeft Feyenoord niet genoeg spelers. Want advocaat vult dat niet aan met jeugdspelers, omdat hij die niet goed genoeg vindt. Dus daar zit wel een probleem. Maar ze hebben nu bijvoorbeeld, we hebben het steeds over, ze maken geen doelpunten. Maar ja, Bozenik is 4 maanden eruit met een enkel blessure. Jurgensen was net 1 week of 3 uit, gaat er nu weer 3 weken uit. En Lins is geen spits. Die speelt daar dan, maar die kan dan maar een halve wedstrijd spelen, want oh ja, die zit ook in het rood. Ja, dan wordt het natuurlijk wel lastig voor een ploeg die mee wil doen om de prijzen.
En Berghuis denkt dat hij Maradona is. Die komt iedere bal ophalen.
Ja, dat is misschien een beetje cynisch gezegd, Sjoerd. Maar dat doet hij natuurlijk al tijden. Maar het is niet zo dat hij na die Interlands, waarin het natuurlijk ging over de redder des vaderlands op voetbalgebied, dat hij het bij Feyenoord die lijn heeft doorgetrokken. Dat hij wil laten zien, of dat wil hij waarschijnlijk wel, maar in ieder geval niet heeft laten zien, dat mensen niet meer om Berghuis heen kunnen. Ik snap ook wel, als je hem bij Feyenoord weghaalt, ja, dan maken ze helemaal nooit meer een goal. Maar in deze drie wedstrijden heeft hij Feyenoord bepaald niet bij de hand genomen. Integendeel zelfs.
Nou ja, maar het lijkt er een beetje op. Kijk, hij doet enorm zijn best. En volgens mij, ik heb ook niet de indruk dat hij denkt dat hij Maradona is. Maar hij doet eerder te veel dan te weinig, lijkt het wel. Deze wedstrijd viel nog mee, maar die voor van vorige week, toen kwam die ballen de middenlijn ophalen.
Ja.
Hij voelt bijna te veel verantwoordelijkheid. Terwijl ik zou denken, als ik Dick Advocaat was, pak hem even bij zijn oren en zet hem gewoon weer even rechts buiten.
Ja, nou dat, maar dat heeft hij altijd wel gedaan hoor. Dat hij in één keer op een ander deel van het veld opduikt. Alleen wat je, het gevoel wat je nu wel een beetje krijgt is dat het hem frustreert dat hij dus niet wedstrijden kan beslissen. En dat hij dat ook een beetje uitstraalt naar medespelers. En ja, je kreeg al het gevoel dat ze, als ze de bal hadden, dachten we moeten hem zo snel mogelijk aan Berghuis geven. En ja, dat gevoel is alleen nog maar sterker geworden. En het voelt misschien ook een beetje als een verplichting voor jongens om hem heen. Van ik heb nu de bal, waar is Berghuis? Ja, in het verleden leverde dat natuurlijk wel veel rendement op en doelpunten. Maar nu niet. En dat zaggerij neemt dus toe bij hem, maar waarschijnlijk ook bij anderen. Omdat ja, misschien hadden ze dan toch beter die bal naar links kunnen openen of toch beter op doel kunnen schieten. Dus ja, het straalt allemaal niet heel veel plezier uit. Ze zijn zo afhankelijk van hem om makkelijk wedstrijden te winnen. Het kost Feyenoord zo verschrikkelijk veel moeite om een wedstrijd hun kant op te duwen. Dat ja, daar hebben ze hem zo erg bij nodig. En dat zal hij zelf ook wel voelen. Dat zal hij misschien toch als een soort van extra druk voelen. Zeker naar wat er bij Oranje was gebeurd. En ja, dat straalt hij wel uit.
Ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag een beetje. Is dat nog een rechte brei in de winterstop? Want dan moet je hopen dat je niet te veel punten laat liggen deze periode natuurlijk.
Ja, nou als je het huidige Feyenoord ziet. Maar Maarten heeft daar wel gelijk in. Er is geen pijl op te trekken. En drie weken geleden stonden ze bovenaan. Als je het huidige Feyenoord ziet, dan wordt het lastig denk ik om in het spoor te blijven van Ajax. PSV doet natuurlijk ook nog niet echt goede zaken en AZ al helemaal niet. Dus ja, dat is lastig. Aan de andere kant, bewees van de week maar weer is, hoewel veel mensen Dynamo Zagreb plots afschilderden als een soort van amateurploeg, maar nee. Dat Feyenoord tegen een sterke ploeg misschien toch wat makkelijker uit de verf komt, als er wat meer ruimte komt, als er wat de ploegen wat meer naar voren komen, de tegenstanders, dan voetballen ze toch wat makkelijker. Dus dat zou ook betekenen dat ze in die topmaand na de winterstop, als ze alle topploegen ontmoeten, dat het misschien wat makkelijker loopt dan dat ze nu tegen ploegen spelen die zich ingraven, hoewel ik RKC ook wel een ploeg vond die wil voetballen. Hè. Die Texera zei er laatst nog, ja, jullie spelen hier zo open. Als wij tegen Belenense speelden of tegen Tondela of noem maar op, met FC Porto of met Guimarães, dan speelden we tegen een muur. En hier komt alles lekker naar voren, iedereen wil lekker voetballen. Dus ja, RKC deed dat ook. En het leverde ze nu nog een puntje op. Maar ja, maar dan krijg je dus ook wedstrijden als VVV. Die ook lekker willen voetballen en dan met 13-0 eraf gaan.
Ja, dat is waar. Gaan we naar de laatste stelling van deze podcast, mannen. Als het zo doorgaat met corona, wordt ook deze competitie niet afgemaakt.
Ik denk wel dat die wordt afgemaakt, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is misschien ook een beetje vanuit de situatie van nu. Je weet natuurlijk nooit hoe de wereld er over een maand uitziet. Kijk, van de week even wat rondgebeld met wat mensen. En de geluiden die ze nu vanuit de politiek horen, is toch wel dat ze met het betaald voetbal zo lang mogelijk door willen. Simpelweg omdat voetbal heel veel mensen thuis aan de buis gekluisterd houdt. Kijken heel veel mensen naar. En dat is toch een manier om de druk op de publieke ruimte een beetje te verlichten. Dus voorlopig is het signaal nog, staan de signalen nog op groen om door te gaan. Tegelijkertijd, ja, het moet natuurlijk niet de spuigaat uitlopen met al die besmettingen in het voetbal zelf. En we hadden het net al even over PSV en AZ en NAC. Ja, als dat continu doorgaat en het wordt steeds extremer en steeds heftiger. En je kunt bij wijze van spreken amper nog 11 spelers opstellen. Ja, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. En dan zul je toch ergens een keer moeten stoppen of op zijn minst een pauze moeten inlassen. En dat is natuurlijk wel een beetje het dubbele nu. Ik snap vanuit de bedrijfseconomisch oogpunt dat de competitie moet worden afgemaakt. Daar hebben alle clubs zich ook aan geconformeerd in de zomer. Dat is wel een belangrijk punt, want er zijn natuurlijk nu clubs die zeggen van ja, we moeten stoppen. En ja, we hebben met z'n allen besloten om het ten koste van alles, of tenminste ten koste van veel af te willen maken. Hè? Met de afspraak dus dat als je spelers mist door besmettingen, dat je toch moet spelen. Nou, alle clubs hebben gezegd oké, dat doen we, dat accepteren we, dat moeten we maar nemen zoals het is. Ja, dan moet je daar als KNVB ook een bepaalde lijn in trekken. En dat is al moeilijk genoeg. Ik snap ook dat daar kritiek is, over is op de KNVB. Maar ja, als je dat afspreekt, moet je die koers denk ik toch een beetje houden. Dat is de enige manier om te zorgen dat, dat de competitie in ieder geval door kan.
Maar Roger Smit heeft natuurlijk ook geroepen van ja, misschien moeten we zo'n hele interlandperiode maar even schrappen, want het is niet verantwoord om te reizen. Is daar wat voor te zeggen, Maarten?
Ja, maar nou ja, kijk, het is wel zo. Als je bijvoorbeeld bij hun kijkt, is Zahavi, dat vertelde hij ook gisteren gewoon openlijk, die is gewoon bij Israël besmet geraakt. Die heeft nog een interland gespeeld dat hij al voelde van ja, dit is eigenlijk niet goed. Jordan Theze ook bij Jong Oranje in dat geval. Dus bij AZ en PSV zie je ook echt wel terug dat daar veel spelers van Jong Oranje in dit geval dat meegenomen hebben naar die club. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel zo, ja, de Nations League, hè, die is in de zijn twee laatste wedstrijden. Daarna ligt het interlandvoetbal tot en met maart, eind maart stil. Ja, ik snap ook wel dat UEFA ook zoiets heeft, laten we deze ronde nou doen. Dan ben je er ook weer bijna een half jaar vanaf. Ja, het zal ook niet in deze ene ronde zijn dat ineens alles anders dan wordt. Dus toch maar gewoon afmaken. En inderdaad, wat de competitie betreft, ja, dat hoor je ook bij de clubs wel terug. Het is simpelweg, er is niet zo heel veel keuze. Als je het niet afmaakt, dan vallen er gewoon echt gewoon definitief clubs om. En dat zou er best meer kunnen zijn. En gerenommeerdere namen dan je misschien op voorhand denkt. Het zal niet alleen toppels zijn. Nee. Die het dan overkomt.
Maar het is wel een gegeven dat die bubbel waar vaak over gesproken wordt, die is bijna niet te handhaven in het voetbal.
Nee. Kijk,
dat hebben ze toen in Amerika gedaan in Disneyland. Nou, dat ging wel.
Met de NBA bedoel je? Ja,
ja, maar ook met voetbal. Ook,
ja.
En dat is een mythe in Nederland. Kijk, je kunt heel veel testen en heel veel controleren. Dat doen die clubs ook. Dat is ook een van de redenen, denk ik, dat er veel besmettingen in het voetbal ook echt aan het licht komen natuurlijk. Maar het is niet mogelijk om voetbalteams helemaal afgeschermd van de buitenwereld te houden. Die jongens die trainen en die gaan ook gewoon naar huis. Ik lees net een verhaal over Lex Immers. Nou, ontzettend heftig. Zijn vrouw heeft 24 uur in het ziekenhuis gelegen. En dat was echt heel penibel blijkbaar. Dus dat geeft maar aan dat het voetbal is niet, staat niet buiten de werkelijkheid. En dat heeft gewoon heel veel impact. Dus je ontkomt er niet aan dat er gevallen vanuit huis in het voetbal komen.
Ja, maar het verbaast me dan ook wel eens als je dat Feyenoord speelt tegen Dynamo Zagreb, waar de supporters op de tribune staan en dat daar dus ook... Want Feyenoord supporters waren er volgens mij ook mee, Mikkels, die er ook stonden.
Ja, een paar. Ja. Ja, daar hou je nooit tegen. Maar die mochten natuurlijk eigenlijk niet in. Maar ja, als je dubbele voor een toegangskaartje betaalt in die landen, dan kom je er wel in. Dus die waren wel binnen. Ik denk dat Sjoerd heeft natuurlijk gelijk. Hè? Die jongens komen thuis en er zitten kinderen, die zijn misschien besmet en die brengen dat weer mee naar de club. Wat ik wel begreep is dat bij veel clubs, en daar wordt nu steeds strenger op gelet, dat bij veel clubs die anderhalve meter, hoe ze in de kleedkamer zaten, hoe ze met elkaar gingen eten, dat nog wel wat scherper kon. En dat toch vaak wel de oorzaak is van veel besmettingen binnen een club.
Ja.
Kasper van Eyck, de clubarts van Feyenoord, hamerde daar laatst nog op. Dat ze vooral binnen die club, dat eigenlijk de enige manier is om afstand te blijven houden. Ook, want ook dan, als er dan een speler met klachten van huis komt, dan kan je die misschien nog vangen zonder dat hij een ander heeft besmet. Ja, en als je allemaal op een hoopje bij elkaar zit, ja, dan krijg je dus wat halve teams wegvallen. Ja. En met die interlands, ja, dan kan je het helemaal niet voor zijn, denk ik. Want,
want bijvoorbeeld, dat vond ik wel opvallend ook. Peter Bos, die vertelde ook nog dat bij Leverkusen hebben ze nog geen één coronageval gehad, maar die worden ook, hun bloed is getest. En het blijkt ook dat er ook nog niet één het in het verleden heeft gehad. Dus hij zegt, ja, zij maken zich ook zorgen, interlands, inderdaad, je kunt van je kind krijgen. Maar hij zegt, op een of andere manier is dat nog niet gebeurd. Maar hij zegt, het is wel zo, als wij thuis komen, er is ook echt verplichting, wij mogen geen boodschappen doen, zegt hij, de trainers niet, de spelers niet. En hij zegt dat in Duitsland, ja, wordt dat dan toch wel, die spelers blijkbaar houden zich daar toch echt wel aan.
Ja.
En in Nederland, ja, ik weet het ook niet, want we zijn er ook niet bij op die clubs en ook niet thuis. Maar ja, misschien dat in Nederland toch bij sommige spelers, ja, die zullen er ook iets losser mee omgaan waarschijnlijk.
Koeman, die vertelde ook nog in Spanje hoe dat ging vorige week. Dat die spelers echt in trainingstenue naar de training komen. Ja. Dat er niet eens een nabespreking is na een wedstrijd. Dat ze gelijk in de auto stappen. En daar zijn de regels ook wat dat betreft in kleedkamers en in het algemene contact zijn extreem streng. Een beetje wat Mikkels ook schetst. Al kun je het denk ik nooit helemaal uitbannen. Je bent nou eenmaal met een team. En als er twee besmet zijn waarvan je het niet weet, vanuit de buitenwereld, ja, dan zit je al heel snel aan 4 of 6 gevallen.
Mikos?
Nou, het is inderdaad de mindset. Want ik ken gevallen zonder daar namen op te plakken die, laten we zeggen, een paar maanden terug bij de club kwamen. En daar pas 48 uur later zeiden, ja, mijn familie, iemand in de familie heeft het. Of ik ben met die en die omgegaan, ja, die heeft het. En die bracht het dus een kleedkamer binnen. Ja, dan zit je natuurlijk niet in de juiste mindset. En ik geloof dat inmiddels wel in Nederland wel een beetje getackled is. Dat spelers, als ze nu iets voelen, dat ze natuurlijk denken, ja, wacht even, straks steek ik de hele boel hier aan en dan heb ik dat gedaan. Dus dat ze wel eerder alarm slaan, denk ik. Dat ze niet meer met een kuchje naar de club komen en denken, nou, het zal aan het eind van de week wel weer goed zijn. En mijn vader had het, of mijn moeder had het, of mijn buurvrouw had het, ik noem maar wat. En dat zal wel overwaaien. Dat durft niemand meer aan, volgens mij.
Nee, maar voorzien jullie wel dat de komende weken ook binnen de clubs in de Eredivisie allemaal nog strenger gaat worden? Dat ze inderdaad zeggen, zoals bijvoorbeeld bij Barcelona nu, wat Koeman vertelde, binnenkomen zo laat mogelijk, omkleden, warming-up doen, weer weg. En dat je de kans op besmetting zo klein mogelijk gaat houden? Nog
ja,
meer dan
dat
nu?
Dat denk ik wel. Maar waar bijvoorbeeld Feyenoord werd getest door een arts die zelf niet getest was. Ja, daar maakten ze al. Daar vonden ze dat. KVB had die test, had die arts gestuurd. Daar maakten ze zelf al een probleem van. Dus kun je al zien hoe scherp ze op al die kleine dingetjes zijn. Dat je toch, ja. Stel je nou voor dat zo'n arts, die komt toch met alle spelers in contact. Ja, stel je voor dat die de spelers besmet. En ik kan herinneren dat ze dat een maand of 3, 4 geleden hebben ze daar volgens mij nooit over nagedacht. Dat ze ook daarop moeten letten. Dus nee. Het wordt strenger en strenger. Maar ergens zit er natuurlijk wel een grens op. Ja, wat Sjoerd zegt. Je kan zo bij de Champions League kan je ze natuurlijk 3 weken in een hotel stoppen. Maar je kan ze niet een heel seizoen afzonderen van alles en iedereen. En de mensen die dan roepen, ja, ze verdienen zoveel geld en dan moeten ze dat maar. Ja, dat geldt dan voor een paar clubs. Maar je kan ze rechtsback van Top Os natuurlijk niet een jaar lang bij zijn gezin vandaan halen.
Nee, al vond ik wel, ik geloof dat Arno Vermeulen het gisteren zei bij Studio Voetbal. Ik kan me wel voorstellen dat als je als club heel veel gevallen hebt, zoals AZ bijvoorbeeld, of PSV, dat je dan zegt van nou, we gaan met de rest van het elftal, dat wel fit is, gaan we gewoon wel 10 dagen in een hotel zitten. Dat zou ik nog niet zo raar vinden. Alleen kan waarschijnlijk Top Os dat ook niet betalen. Dat moet er even bij gezegd worden. Maar in de Eredivisie zou dat op zich moeten kunnen. Ik denk dat ze het in de stadions eigenlijk hartstikke goed geregeld hebben in Nederland. Dat is bijna over de top, kun je bijna niet meer zeggen nu. Maar dat is echt heel extreem goed en streng geregeld. Op trainingscomplexen zal het misschien inderdaad bij individuele clubs nog wel beter kunnen. En strakker kunnen, maar dat... Ja, ook dan heb je nog niet alles in de hand. Denk
maar volgens mij schrikt iedereen pas op het moment dat het echt gebeurt. Zoals bij AZ, bij PSV. Of als je binnen je eigen selectie echt een aantal besmettingen hebt. En je krijgt er 5 of 6. Dan pas gaan mensen denken, dat moeten we misschien toch anders gaan aanpakken. En tot die tijd proberen ze zoveel mogelijk te laten zoals het altijd is geweest.
Ja, waarschijnlijk. Maar het is wel... Kijk, ik vind wel ook dat clubs moeten niet... ten eerste moeten ze niet excuses zoeken. Hè, want de situatie is zoals het is. Maar vooral ook niet te veel naar anderen gaan wijzen. Want de impact valt ook niet te onderschatten.
Nee.
En er gebeuren best wel extreme dingen binnen families, binnen elftallen. En onder andere Mike Snoei, die begon in een soort... niet alleen in een suggestieve sfeer, maar ook in een soort verwijtende sfeer te blaffen tegen NAC was dat dan. En dan denk je, ja, wacht even, dan onderschat je wel de impact. Als je die Tom Haaien zag na die wedstrijd, die heeft gewoon 12 dagen ziek op bed gelegen. De vrouw van Lex Emmers ligt in het ziekenhuis. Ik wil maar zeggen, laten we een beetje
compassie hebben.
Ja, compassie zijn en coulant zijn naar elkaar, want je kunt het nooit helemaal bedwingen.
We zitten in extra tijd van de podcast, Maarten. Jij wilde er positief uit. Valverde.
Nou ja, omdat je... Je moet ook voetbal kijken. Je moet ook ergens van kunnen genieten. En ja, dan zie ik zo'n speler bij de Clasico. En sowieso die Uruguayanen. Dat blijft toch... Ik vind dat zo fascinerend. Die hebben ongeveer... Nou, hoeveel inwoners hebben ze? 4 miljoen. En die brengen iedere keer weer topspelers voort. En dit wordt ook gewoon een hele goede speler. En ja, daar gaat mijn hart dan toch wel van open in zo'n weekend. Dat gehalmen ze in die Eredivisie. Dit is dan mooi.
Dat gehalmen ze in die Eredivisie, ja.
Ja, Barcelona, dat is het gewoon. Gehalmen.
Barcelona was ook geen gallery player.
Nee.
Nee,
niet
maar
bepaald.
Goed. Ja.
Nee.
Laten we er positief uitgaan. Ja. Dus laten we Koeman voor volgende week bewaren. Nou, als we het dan echt positief hebben, dan vond ik die goal van Modric was ook geweldig. Hè? En het ziet er zo simpel uit, maar hoeveel spelers schieten die bal dan toch niet blind tegen de keeper? Hè? En hij wacht even, kapt hem even, dan komt hij toch nog een beetje voor zijn rechter. Moet hij hem toch nog voor zijn rechter houden? En dan met de buitenkant schoen. Ja, dat is wel het echte voetbal. Het ziet eruit alsof iedereen het kan, maar er zijn er zo weinig die het doen of kunnen.
Ja, maar sowieso de Champions League deze week was toch wel... Ja, daar zaten ook echt wel weer leuke en ook wel goede wedstrijden bij. En ja, dat houdt mij nou wel op de been, moet ik zeggen, hoor, in deze tijd. Dat,
maar gelukkig. Toch, Maarten, die Eredivisie, jij bent er heel erg op aan het mopperen en zo. Maar toch is het wel van alle tijden, hoor. Want we hebben echt elftallen met spelers gehad van 18, 19 jaar. En daar zaten we ook te klagen over het... grote verval tussen wedstrijden. Het is ook een beetje inherent aan het niveau en de leeftijd van spelers. Ik vind ook dat als je naar de Eredivisie kijkt, dat we een heleboel spelers hebben, individuele spelers, waar je wel blij van wordt, hoor. Ja, als je ze allemaal afgaat.
Dat gaat er, tenminste, dat was mijn punt eigenlijk. Er is altijd wel één en soms wel twee teams waar de rest zich een beetje aan kan. Hè? Want dat is een soort eikpunt waar je naartoe moet proberen groeien in het seizoen. En wat ik zeg, de afgelopen jaren had je wel altijd wel één, zeker één zo'n team. En nu, ja, ook Ajax, hoor. Ik vind, die kunnen ook gewoon zo meteen hebben die Utrecht uit. Kunnen ze gewoon 2-0 verliezen.
Hey, we gingen positief eruit, Wijfels. Je gaat weer terug. Goed, dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. Maarten Wijfels, Mikkel Schouka, Sjoerd Bossoet, dank. En als je niks wil missen, volgende week is weer een nieuwe. Vergeet je vooral niet te abonneren op deze Voetbal Podcast. Graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.